Allemaal. Eén minuut voor tien. Oh, pas mooi, dacht ik. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Ter aanvulling op het mededelingblad heb ik even twee dingen. Eén is dat we afgelopen donderdag onze gemeentevergadering hebben gehouden. En daarin in algemene stemmen bijna Dieneke is toegetreden tot de raad en het secretariaat gaat doen. En wat we niet hebben vermeld is dat dat officieel vanaf 1 september ingaat. Zodat ze nog even van een welverdiende vakantie kan genieten. Dat is één. En ten tweede hebben we een officiële brief gekregen van de familie Klein. Die vanaf 1 september lid gaat worden ook van onze gemeenschap met z'n tweeën en 4 kinderen. Zodat jullie daar ook even van op de hoogte zijn. De eerste dienst in september, dat is 4 september, zullen zowel Dieneke als de familie Klein, zeg maar, vragen we daar een zegen over. Over hun bediening in deze gemeenschap. Dan zijn jullie daarin van op de hoogte. Dan uiteraard de broeder Koerbaas en zijn vrouw Jannie. Hartelijk welkom in deze dienst. Mooi dat je de dienst wil leiden en dat met ons wilt beleven. En natuurlijk Matthias, die zijn vader bij zich heeft, zie ik. Ook hartelijk welkom en veel succes daarboven achter het orgel. En dan willen we de dienst graag zo aanvangen.
Allemaal. Ik hoop dat u mij ook allemaal goed kan verstaan. Fijn dat u er allemaal bent vanmorgen. Het was een prachtige rit om hier heen te rijden deze morgen. Prachtig weer en altijd goed om deze omgeving weer te komen. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten deze morgen. We zijn bij elkaar om als gemeente ook bij elkaar te zijn. Het gaat om onze Heer en ons samen, ook zo deze morgen. En we komen niet alleen hier om iets te halen, maar we komen natuurlijk ook om iets te brengen. Namelijk, we nemen onszelf mee. Ook, en zo zijn we ook een gemeenschap ook van onze Heer. En we mogen elkaar vanmorgen toch ook weer bemoedigen. Moedig als gemeente om bij elkaar te zijn. Om vanuit Gods woord ook te lezen. Elkaar met elkaar te bidden. Met elkaar te zingen. Ook dan maak je de Heere God groot. En mogen ook horen naar zijn woord wat hij ons vanmorgen te zeggen heeft. Ook in de overdenking. En ik dacht, vanmorgen mag het ook een moment zijn van bemoediging. Dus ik hoop ook dat deze dienst mag meewerken. Dat u toch ook hier vandaan gaat. Dat we bemoedigd zijn met een stuk hoop die onze God, onze Heer, ook altijd wil geven. Zeker in deze tijd waarin zoveel onrust om ons heen is in onze maatschappij. En wat is het dan fijn om op zondagmorgen zo één zo bij elkaar te komen in een rustig moment als gemeente. Om ons te focussen ook op onze Heer. En ja, dat mogen we ook in deze dienst in volle afhankelijkheid ook van hem doen. En daarom mag ik ook tegen u zeggen, dat ook dit samen zijn deze morgen, is in de naam van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. Daarom, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik lees u een paar psalmen, een paar versen uit de psalmen. En daar gaat het vanmorgen ook wel een beetje over. En daar lezen we in psalm 62 het volgende. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. En in psalm 91 lezen we het volgende. Bij de Heer ben ik veilig. Hij is de allerhoogste God. Bij hem vind ik rust. Hij is een machtig God. En van die God willen we nu gaan zingen. En het is altijd mooi om aan het begin, als je kijkt, wanneer Jezus ons zijn gebed, het onze Vader, leert, dan begint dat altijd met een lof. Lof van God. En dat willen we ook deze dienst doen, als we samen zijn, bij elkaar zijn als gemeente, dan is het ook mooi om onze Heer aan het begin van de dienst ook te loven en te prijzen. Het is fijn voor God, als een reuk stijgt het dan naar hem op. Maar het is ook fijn om zo met elkaar te zingen. En we gaan het met 3 liederen doen. En ik dacht bij mezelf, lied 454. Dat is de dag gaat over dat de Heer gemaakt heeft en gegeven heeft aan ons. En ik dacht 247 in het prachtige weer. De zon met haar stralen over bergen en dalen. En aan het eind zingen we toch ook nog, Heer God, wij loven u. En ik weet eigenlijk niet of u in staat bent het allemaal staande te doen. Maar ik zou willen verzoeken om dat zover mogelijk dat doet. En mocht u intussen tijd denken van nou ik moet toch weer gaan zitten. Voel u vrij om dat ook gewoon te doen. We gaan zingen. lied 454, de versen 1 en 3. De zon met haar stralen zet bergen en dalen in goud en in gloed. De dag is begonnen, de nacht overwonnen, de licht geeft ons moed. Dat is misschien letterlijk zo, maar ik denk ook dat het zo kan zijn in ons leven. Wanneer soms ook het licht aangaat over ons leven, wanneer de Heere God je beschijnt en met je gaat, mogen ook weten dat het ook de soms de donkerheid toch ook overwonnen is, ook samen met hem. We zingen daarvan de liederen 1, 3 en 4, de zon met haar stralen. En als derde zingen we dan lied 318, Heer God, u loven wij, u belijden wij, Vader, in eeuwigheid zingt gans uw heelal, uw naam. Aarde en hemel, Heer, zingen uw naam ter eer. Heel uw schepping door, eeuwig met engelenkoor, heilig, heilig, heilig. We gaan dat lied zingen, een prachtig loflied, altijd weer om onze Heer groot te maken. Die 318. Zullen we samen bidden en mag ik u een zegen vragen over deze dienst en mag ik u daarin ook voorgaan. Vader in hemel, zo op deze zondagmorgen, zo op deze eerste dag van de week komen wij voor uw aangezicht. En we loven en we prijzen en we danken u, Heere God, schepper van de hemel en de aarde. U, Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid, wat wij mensen toch ook soms doen en hoe we soms met elkaar omgaan. Heer, en toch mogen we bij u horen, gekocht en betaald door het kostbaar bloed van uw Zoon. En we danken u, Heer, voor deze morgen. We danken u, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn als gemeente. We danken u ook, Heer, voor de rustige momenten die in ons drukke leven soms is. Heer, en dat we dan ook zo'n moment op deze eerste dag van de week als gemeente bij elkaar mogen zijn om uw naam te loven, te prijzen. Heer, naar uw woord te luisteren, samen te bidden. En Heer, dat we mogen weten dat u er bent, wat er ook gebeurt. En we danken, Heer, dat we hier zo zijn. En we bidden toch ook of u ons wilt helpen, toch ook om datgene wat ons misschien bezighoudt, zo door de week en alles soms zoveel drukte geeft in ons hoofd. Heer, dat we dat een beetje los kunnen laten. Heer, opdat we toch ook gefocust en mogen zijn op datgene, Heer, wat we hier vanmorgen toch ook willen samen ook beleven, samen ook met u. En we danken dat we zo ook bij elkaar mogen zijn. In alle vrijheid, Heer, van het land waarin we toch ook wonen, dat het allemaal mogelijk is. En we voelen ons verbonden, Heer, met al die andere broeders en zusters die deze morgen in uw naam bijeen zijn. En we geloven en we weten dat het heel velen zijn. Niet alleen hier in Nederland, maar ook daarbuiten. Zelfs in landen, Heer, zoals Oekraïne, waar zoveel oorlog is op dit moment, weten we dat uw gemeente bij elkaar komt. Heer, en dat ook daar uw naam geprezen wordt, geloofd wordt. En was dat toch bijzonder. Heer, dat u dwars door alle menselijke tekortkoming, alle menselijke dingen heen breekt. En uw gemeente plant daar waar u denkt ook, Heer, dat het goed is. En zo mogen we ons verbonden ook weten, ook met al deze broeders en zusters. En mag uw woord door de wereld gaan. En we hopen toch ook, Heer, dat we als gemeente daarin ook een licht mogen zijn naar de mensen, naar de buurt om ons heen. We bidden een zegen, Heer, over deze dienst van morgen. En we danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn. En we bidden dit alles niet om verdienen, maar enkel uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen. En dat is wel lied 251. Aan u, o Heer, aan u behoort, o Heer der Heren. Lied 251. Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee. De steile bergen, koele meren, het vaste land, onzekere zee. Van u getuigen dag en nacht. En wat is toch heel bijzonder om te mogen ervaren dat de Heere God zijn hand onder deze wereld houdt. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft de wereld geschapen en hij laat de dingen niet uit de hand gaan. Mooi omdat we toch ook mogen weten dat we daar ook bedoeld voor zijn, ook geschapen. Vandaag gaat het ook over een beetje over het scheppingsverhaal. En ik dacht, ja, het was toch prachtig wanneer we zo lezen dat de Heer der Heren, ja, alles is van hem. En alles heeft hij in de hand. Hoe lastig dat misschien soms ook wel te begrijpen is. We gaan daarvan zingen, het eerste, derde en het vierde vers. Aan u, o Heer, aan u behoort, o Heer der Heren. Zoals al u op de liturgie hebt kunnen lezen, wil ik graag een paar versen met u lezen vanuit de schrift. En wel uit Genesis en uit de Hebreeënbrief. En vanmorgen gaat het dan een beetje over de schepping. En met name over de zevende dag. Het gaat dus niet zozeer vanmorgen over de scheppingsdagen of zes dagen nou wel of niet. In zes dagen God de hemel en de aarde schiep en alles wat erin is. Heel veel discussie over. Het gaat niet over de 13 miljard lichtjaren waar we nou terug kunnen kijken. Wat we van een week hoorden op het nieuws. En of dat nou wel allemaal wel of niet kan. Ook daar valt misschien best wel op af te dingen. Als je ziet hoe soms, laten we zeggen, aannames worden gedaan. Daar gaat het allemaal niet over. We zouden het daarover kunnen hebben met een hele grote discussie. Misschien zijn we het daar niet allemaal over eens. Dat hoeft ook niet. Maar het bijzondere is dat soms proberen mensen altijd Gods woord te bewijzen. In de zin van hoe de aarde ontstaan is. Wat er allemaal gebeurt. Maar het bijzondere van Gods woord is dat soms staat er iets in van historie. Van de menselijke geschiedenis. Soms staat er iets in van een biografie van iemand. Maar dat is allemaal als illustratie bedoeld over eigenlijk de rode draad die er in de Bijbel is. En dat is namelijk Gods trouw aan de mens. Aan ons mensen. En soms wordt dat geïllustreerd met hoe het ontbegonnen is. Mensen hebben gezocht naar woorden. Soms gaat het met een stukje over mensen. We lezen verhalen over Abraham. Maar we lezen over geschiedenis van de gemeente. En ook over de geschiedenis van het volk Israël. En vanmorgen lezen we dus iets uit het Genesis-evangelie. Over de schepping. En daarbij had ik gedacht aan de Genesis 1, de versen 31 tot 2 vers 4. En het eigenlijk staat hier aan het eind, wanneer God op de zesde dag zegt: het is goed, het is klaar, de aarde is geschapen. En God keek naar alles wat hij had gemaakt. En hij zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die dag heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn schepping. In een andere vertaling staat eigenlijk ook wel dat God op de zevende dag zijn schepping voltooide. En misschien is dat goed om dat toch ook even te onthouden. En dan in Hebreeën 4, en ik had doorgegeven de versen 9 tot 10, maar ik wil eigenlijk beginnen bij vers 4. En dan gaat het over eigenlijk over tot je rust ingaan. En eigenlijk zegt de Heere God, eigenlijk had het al eerder gekund met het volk Israël. Maar vanwege hun ongeloof gingen ze niet tot mijn rust in. En dan staat er eigenlijk in vers 4 het volgende. Over de zevende dag wordt immers ernst gezegd. En op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Dat gaat over het volk Israël. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij, aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast. Een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft horen zeggen: horen jullie vandaag naar mijn stem, wees dan niet koppig. Want de rust was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in die rust, vindt rust naar zijn werk zoals God naar het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. Tot zover deze schriftlezing. Goed af bent u wanneer u Gods woord hoort en het ook in uw hart bewaart. En we zingen nog een lied. Lied 463. Hier in uw huis zijn we samengekomen en wij verwachten een woord van u. Lied 463, de versen 1, 2 en 3. Na de overdenking luisteren we nog naar wat orgelspel, als het goed is, heb je het doorgekregen. En dat nemen we gelijk als een soort moment van bezinning, zodat we de woorden die gesproken zijn ook een beetje kunnen laten landen in ons hart en daar wat te overdenken. We leven in een hele onrustige tijd. En over het algemeen niet heel erg vrolijk van. Oorlog, stikstofproblematiek, boze boeren. En als we kijken naar de oplopende prijzen voor energie en voor levensonderhoud, ja, dan benauwt het soms wel. En er zijn, broeders en zusters, mensen die het nieuws niet meer volgen. Die misschien NOS-nieuws niet meer, s'avonds het journaal niet meer kijken. Die misschien, als u een krant heeft, gewoon doorbladeren en denk, nou, die ellende wil ik allemaal niet meer lezen. Gewoon even er los van zijn. En ik dacht, misschien speelt dat ook wel bij u of bij jou. En eigenlijk dacht ik, dat zou dus heel vreemd zijn, is er wel een beetje in deze tijd. In deze tijd van zomer, waarin het eigenlijk wat allemaal ontspannen zou moeten zijn. Hè? Vroeger noemen we dat nog komkommertijd, vakantietijd, mooi weer, veel vrije tijd, weinig verplichtingen en ja, zou het niet zo onrustig moeten zijn. En als je dat zo een touwtje laat doordringen, dan dacht ik, kunnen wij nog wel als mensen ergens onze rust vinden? Waar halen we in deze tijd nog onze rust vandaan? En als mens kun je daarover twijfelen. Maar hoe zit dat nou met ons, als kind van God? Vanuit ons geloof. Want ook als kinderen van God leven wij in deze tijd met al zijn onrust, met alle dingen die op ons afkomen en wat allemaal niet zo even makkelijk is. En we zien en ervaren die onrust natuurlijk ook om ons heen. En dat is wel heel bijzonder. Terwijl we toch kinderen van God zijn, ervaren we dan ook die onrust. En dat gerust, dat is een heel bijzonder woord. Rust heeft hele vele betekenissen. En ik denk bijvoorbeeld, na heel veel werk en spanningen, is het lekker ontspannen, is het rust. Dat kan ook zijn bij een sportinspanning. Maar je kan ook zeggen, even tot rust komen, even niets doen, even met rust gelaten worden. Dat betekent niet storen. Maar je kan ook in rusten zijn, dan ben je gepensioneerd. Je kan ook zeggen, of we laten dit stuk, deze vraagstukken laten we even liggen. Laten we even rusten. Heel bijzonder dat overal dat woord terugkomt. In de gemeente kun je ook zeggen van nou, deze taak rust op mij. Ook heel bijzonder. Rust dus in heel veel betekenissen. En ik dacht, wat zou dat nou kunnen zijn in deze tijd voor ons als gemeente? Wat zou het woord rust, wat we zo straks hebben gelezen uit Genesis 1, nou kunnen betekenen, ook voor ons in ons leven? Waarom nou op die zevende dag rust? Want vandaag gaat het in de prediking ook een beetje over die zevende dag. En in het Bijbelboek Genesis wordt verteld hoe die zevende dag apart wordt gezet van de rest van die zes dagen, van die scheppingsdagen. En reden daarvan is dat de Heere God de aarde heeft gemaakt in zes dagen. En op de zevende staat er, rustte hij. En zo lijkt het eigenlijk dat die zevende dag niet bij de schepping hoorde. Hij is apart gezet. En voegt misschien ook wel heel weinig toe aan die schepping. Want, zeiden we al en lazen we, de schepping eindigt op de zesde dag. Althans, zo lijkt het. En toch is er een zevende dag. Een dag waarop God rustte van al het werk dat hij gedaan had. En op zich is dat ook een hele bijzondere opmerking zoals hij daar staat. Want ik denk niet, als ik heel oneerbiedig zeg, dat de Heere God moe is van het formeren. Ik geloof niet dat hij moe is van het formeren en dat hij moest uitrusten. In Jesaja lezen wij bijvoorbeeld, weet je niet, heb je niet gehoord, de eeuwige God is Heer. Schepper van de einde van de aarde. Hij wordt nog moe, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Jesaja 40. En als je dat dan zo leest, dat God niet moe wordt, ook niet van het formeren van de aarde, dat hij niet hoeft uit te rusten, dan dacht ik, dan moet dat toch iets bijzonders zijn met die zevende dag en het woord rust wat erin voorkomt. Die combinatie. En wat allereerst opvalt is dat de Heere God niet eindigt op de zesde dag met scheppen, maar op de zevende dag. Zes dagen wordt de werkelijkheid tot leven geroepen, zou je kunnen zeggen. Maar toch is dat niet het einde van de schepping. Want het is nog niet af. Het is nog niet voltooid. In Genesis staat namelijk dat God op de zevende dag de schepping voltooide. Hij maakt het werk af op die zevende dag. En daarmee wordt die zevende dag ook deel van de schepping. En dat is heel bijzonder. Dat op die zevende dag, op die rustdag, in de schepping blijkbaar nog niet af is. En het woord voltooien, dat komen we heel vaak tegen in de Torah. En dat heeft een betekenis. Het wordt gebruikt voor het doel dat met die behandeling beoogd wordt. Het wordt gebruikt, dat woord houdt in, het is het doel van de handeling die beoogd wordt. Bijvoorbeeld als het gaat over de tabernakel. Dan wordt het woord voltooien ook gebruikt. En in het Grieks staat daar telos. En telos betekent doel. En als we zien in Exodus, dan gaat het over het voltooien van de tabernakel. Het heilige tent voor de dienst van God. Het werk is klaar om in gebruik genomen te worden. Het is voltooid. En het is maken is gericht op het doel van die tent. Namelijk, de voltooiing is gericht op het doel van die tent. Namelijk aan de dienst van de Heere God. Aan de dienst aan God. En zo geldt ook het voltooien van de schepping meer aanduidt dat God klaar is met zijn werk. En als het ware aan het eind van de werkweek uitklokt. Nee, voltooien wijst hier vooral op de bedoeling van die schepping. Door te rusten op die zevende dag wordt de bedoeling realiteit. Broeders en zusters, de Heere God hoeft niet op krachten te komen. Maar hij geeft op deze dag de wereld zijn betekenis. De Heere God zet alle dingen op die dag op zijn plek. Rusten is op deze wijze bijna gelijkwaardig aan het zegenen van die dag. Het heiligen van die zevende dag. Rusten betekent hier dus niet uitrusten zoals wij dat doen van onze drukte om zoveel mogelijk productie te leveren. Waarin we misschien de gedachte achter zit dat wanneer je arbeid de ultieme verwerkelijking is van je bestaan. Dat denken we vaak. Deze week keek ik naar Op 1. Op 1, Nieuwsuur, op televisie. En dan ging het over deeltijd. En er werd opgeroepen om meer deeltijd eigenlijk dat weg te zetten. En meer te gaan werken voor de economie, voor welvaart. En er waren mensen die werkten niet fulltime, maar parttime. En die hadden prima banen, prima opgeleid. En toch werd die eigenlijk gepusht om fulltime te gaan werken. Maar de mensen die er zaten, die hadden een ander doel. Die namen dat is meer, die zeiden dat is meer dan werk in je leven. Het gaat me om mijn gezin. Het gaat me om het welzijn. Het gaat om misschien wel mantelzorg. Er werd eigenlijk een beetje minachtend en minderwaardig naartoe gekeken. Op gereageerd. Van, je bent niet meer van deze tijd. Maar er is meer dan alleen maar uitrusten van wat wij denken dat verwerkelijking is van je menselijk bestaan. Werken, werken, werken. Ja. De rust van die zevende dag richt ons op wie we zijn. En wat de zin is van ons leven. Om ons later na te denken wat nou blijvend is. Wat de diepere betekenis is van ons bestaan als alles wegvalt. Wie ben je dan als alles om je heen wegvalt? Wie ben je dan? En wanneer ben je in overeenstemming met jezelf? Die zevende dag wordt door de Heere God apart gezet als een dag waarop alles tot bloei komt en vrucht gaat dragen. Oftewel, op de zevende dag voltooit de Heere God door alles, door het bedoelde doel te realiseren. En ik moest denken bijvoorbeeld aan je huwelijksdag. Dat moet ook allemaal georganiseerd worden. Of iets anders wat je organiseert. Kost heel veel voorbereiding. Tot op de dag dat die huwelijksdag aanbreekt. Dan is alles klaar. Dan is alles gereed. En toch is dat niet het einde. Het is het begin. Het is het einde. Enerzijds de kroon op alle voorbereidingen. Zo'n dag waarin je als het ware rust op die voorbereiding. Zoals een brug rust op pijlers. En anderzijds is zo'n dag ook het begin van het leven van twee mensen. Waar die bruiloft voor bedoeld was. Zo'n rustdag, als de kroon op, zo is de rustdag ook een kroon op de schepping. En tegelijkertijd overgang van het leven zoals de Heere God het voor ogen staat. En daarover gaat het vanaf Genesis 2... Hoe gaat het verder met de hemel en de aarde? En hoe God alles gemaakt heeft en gaat functioneren? Hoe God samen met de mens door zijn tuin wil lopen, wil wandelen? Ja, voor dat doel heeft God alles gemaakt. De schepping is er met het oog op het verbond tussen God, de mens en de schepping. In al zijn liefde heeft de Heere God de wereld geschapen. Maar de mens schiep hij. De mens schiep hij als schepsel dat zijn liefde kon begrijpen en ervan kon genieten en kon beantwoorden. Een mens noemen we ook wel eens een antwoordelijk wezen. Je kan God antwoorden. En in zijn liefde schonk de Heere God zijn zoon aan ons mensen. Omdat die relatie zo heel erg belangrijk voor hem was. Dat hij zelfs zijn zoon daarvoor liet sterven. Om de relatie tussen God en de mens weer goed te maken. Al zo lief had God de wereld. U kent die tekst uit Johannes 3. Dat hij zijn enige geboren zoon zond. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zoals bedoeld bij de schepping in Genesis 1. En wat ook opvalt op die zevende dag. Hij staat er opeens. Er staat niet, het is avond, het is morgen. En dan begint de zevende dag. Dat staat er niet. De zevende dag is er zomaar. Bij andere scheppingsdagen wordt het avond en het wordt morgen. Maar die zevende dag, broeders en zus, is een eindeloze dag, zou je kunnen zeggen. Iets wat niet stopt. En dat is heel bijzonder. Het biedt heel veel perspectief. Want de conclusie dat alles voltooid was, geldt niet voor één dag, maar is blijvend. Een gezegende dag. Een dag met perspectief. Dat alles goed is en wordt. En dat lijkt best op gespannen voet te staan met alles wat ons in het dagelijks leven overkomt. Misschien ook bij u persoonlijk ervaren we dat heel iets anders. Ja, het leven is niet altijd volmaakt. Er gebeurt te veel in ons leven en te veel eromheen. We zeggen, nou, het is allemaal wel volmaakt. Ja, zo bedoeld is bij de schepping. En toch. Toch is de boodschap van die zevende dag heel belangrijk. Want we kunnen de gebrokenheid die door de zonde is ontstaan niet ontkennen. Maar wij weten meer. Want nog steeds geldt het perspectief van die zevende dag. En dat perspectief is dat die zevende dag is het zichtbare bewijs dat God er voor ons wil zijn. Dat is de voltooiing. Dat is het uiteindelijk. Het is volbracht. Het nieuwe leven is klaar. Het is perfect. En dat nieuwe leven, dat wordt ons ook aangeboden, herkennen we ook in Jezus' laatste woorden aan het kruis. Het is volbracht. God staat aan het begin. En hij komt aan het einde. Hij is van al het zijnde oorsprong, doel en zin. Deze zevende dag is dus ook het begin waar het allemaal om te doen is geweest. En wat verder opvalt is dat die zevende dag een rustdag is. En als we daar goed over nadenken, heeft dat ook een beetje wel wat humoristisch in zich. Want het lijkt onnodig, want de mens is daar en de mens heeft nog geen inspanning verricht. Hij zit vol met energie en toch start de eerste dag van die mens met de rustdag. Heel grappig. En het toont ons eigenlijk ook gelijk dat die rust heel iets anders inhoudt dan op adem komen, van uitrusten. Het is namelijk de dag waarop de Heere God, waarop dat leven zijn betekenis krijgt. Het is de dag waarop de mens zijn doel vindt, namelijk in de relatie tot de Heere God zelf. Zijn bestaan rust in God. Ja, zoals al gezegd, als een brug rust op de pijlers, zo rusten wij in God. De Heere God is de eerste en het centrum van ons leven. En zo komt de mens tot zijn doel en komt alles in de juiste verhouding te staan. Is er rust zoals het bedoeld is? Ja. En misschien mogen we in deze context ook wel een verklaring vinden. Misschien waarom Jezus op deze manier toch ook met de Sabbat omging. Want het woord rust in Hebreeuws betekent Sabbat. Jezus gaat regelmatig in tegen de regels in zijn tijd die schriftgeleerden en fariseeën het volk hebben opgelegd. 613 geboden. Als je daar allemaal wel aan wilt voldoen, ja, dan was het goed. Maar dat zijn er heel veel, 613 geboden. En vooral als het ging om genezingen op de Sabbat, bijvoorbeeld als we denken aan de genezing van die kromgebogen vrouw in Lucas 13. Jezus geneest haar. En volgens de leiders van het volk was genezen niet geoorloofd op de Sabbat. En het maakte hem woedend. En dan kan je toch afvragen, waarom doet Jezus dat dan? Waarom niet een dag eerder of een dag later? Heel bijzonder. Altijd toch ook op die Sabbat. Waarom de leiders van het volk steeds tegen zich in het harnas jagen? Ik denk zelf dat het allemaal staat in het licht van deze zevende scheppingsdag. In Johannes 5 kunnen we lezen dat de genezing die Jezus doet is gekoppeld aan de Vader, die ook werkt tot op deze Sabbat aan toe. Het is het heilzame en reddende werk van de Heer God zelf. Bij uitstek het werk voor die zevende dag, voor die rustdag. Want dat staat in de perspectief van de bedoelingen die God vanaf het begin heeft gehad met zijn schepping. Het doel van de schepping is niet eenzaamheid. Ik heb niemand, zegt de zieke man bij Bethesda. Bethesda weten we allemaal, dan is het water van Bethesda. En als het in beweging kwam, moest je snel erin zijn, dan werd je genezen. Een engel daalde dan neer. En Jezus vraagt aan hem, wil je genezen? En de man zegt, ik heb niemand. Johannes 5. Het doel van de schepping is niet eenzaamheid of fysieke gebrokenheid, maar leven in volheid en in overvloed, staat er in Johannes 10. En het doel van de schepping wordt juist gesymboliseerd door die zevende dag. De Sabbat als dag van rust waarin Gods schepping uitmondt uiteindelijk. En tegelijkertijd wees deze Sabbat van genezing ook heen naar Jezus, dacht ik, die aan het kruis van ons mensen de zinloosheid onderging van dood en lijden. Die de na Sabbats rust het graf overwon toen hij opstond uit de dood. Het herstel van heelheid en vrede. Van de oorspronkelijke schepping gaat dus niet alleen alle verstand te boven, maar blijft en geeft rust. Eigenlijk ook tot over de grenzen van de dood heen. Heel bijzonder. En weet u, dat mag verbonden worden ook aan een vierende houding. Het vieren van de rustdag, van die zevende dag, is ook in de Bijbel altijd een zaak van gemeenschap. In een door de gebrokenheid en zonder beschadigde wereld, samenleving, is het de gemeente die werkt uit het geloof in Jezus Christus. Als een gemeenschap waar het nieuwe leven en een nieuwe schepping zichtbaar wordt. En op die rustdag, op die zevende dag, zijn wij als gemeente gericht op het offer en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Het is de viering van nieuw leven met een opgestane Heer. En ik denk dat we als gemeente toch een hele belangrijke opdracht hebben om dat ook te laten zien in de wereld om ons heen. Dat kan in de buurt, dat kan als gemeente, dat we samenkomen, mensen zien ons naar de kerk gaan. Dat kan op zoveel manieren. Maar Gods gemeente is in deze wereld. Rusten is dus vooral tot je bestemming komen. Een mens vindt met leven en werk de diepere betekenis door een relatie met de Schepper. En vader, kerkvader Augustinus, zei met de beroemde woorden: u heeft ons voor uzelf gemaakt. En ons hart blijft onrustig totdat het rust vindt in u. Dat schept zin, dat schept vrede, zelfs bij het einde van ons bestaan. Ja, en dan is er opeens oorlog in Europa. En de angst sloeg veel mensen om het hart. Ik weet niet hoe het u het over ging, maar ik dacht, wat gebeurt hier? En dat benauwt je. En dat maakt vele mensen onrustig. Want misschien wel niet de oorlog hier, want daar maakt ons natuurlijk druk om, maar wel merken we nu alle gevolgen van die oorlog in het dagelijks leven. En voor heel veel mensen voelt wat er op dit moment allemaal in ons gebeurt, in onze omgeving, als de pijlers onder je bestaan wegvallen. En ik vroeg me af, kan het geloof helpen om deze angst om te gaan, om met deze angst om te gaan? En ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Ja. Maar weet u, het geloof neemt niet altijd de angst weg. Ook Jezus in de hof was bang. En toch vertrouwde hij zijn vader. Het geloof neemt niet altijd de angst weg. Gelovigen kunnen net zo goed angstig zijn. Want vaak zijn bedreigingen veel groter dan wij zelf. Je kan er niet tegen op en het maakt je angstig en het maakt je onzeker. Maar in het geloof zien we ook dat God nog weer vele malen groter is dan het gevaar waar wij bang voor zijn. En ik kwam een tekst tegen van Psalm 33 uit de oude berijming. En daar las ik het volgende. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. We vinden bij God dus niet alleen rust als de smarten voorbij zijn, maar ook in die smarten. En het is die basale geloofservaring dat uw en mijn houvast, uw en mijn fundamentele rust uiteindelijk niet ligt in de gegeven dat er een oorlog stopt of niet, maar die ligt in God zelf. Ja. De zevende dag herinnert ons aan het leven dat Jezus is bevrijd, door Jezus bevrijd. Van de vergankelijkheid en van de zinloosheid. En dat is ook een oproep om daar werk van te maken, om vanuit die bron te leven. Leven vanuit het geheim dat de diepe rust en vrede, de betekenis van het leven gevonden wordt, wanneer het leven verbonden is met de Heere God. Waar de Heere God door Jezus Christus het centrum van je bestaan is, komt alles in ons leven op de juiste plek te staan. Ook als het druk is in ons leven. Ook als we angstig zijn. Maar ook in ons werk. In onze verantwoordelijkheden. Dat is er allemaal. En dat mag er ook allemaal zijn. Maar het bijzondere is dat vanuit een Bijbels perspectief juist de rust in God dat de mogelijkheden schept om met al deze zaken om te gaan. Met andere woorden, we rusten niet uit van deze zaken omdat we druk hebben, omdat het zoveel energie kost. Maar wij mogen de dingen die op ons afkomen benaderen. Vanuit de rust, namelijk te zijn van een kind van God. Ons dat te mogen weten. We zijn gegrond in hem. Zoals het in de schepping bedoeld is, komen we tot ons doel. En als mens je bestemming vinden, geeft innerlijke rust. Rust in God is dus het fundament van ons bestaan. Waar we op leunen, waar we op bouwen. Zoals het fundament van een huis rust. Een huis rust op een fundament. Zo mogen wij rusten als fundament dat God is. In de Hebreeënbrief staat het dus zo. Want wie Gods rust is binnengegaan, vindt rust naar zijn werk zoals God het zijne. We komen tot rust. We zijn gegrond in die rust. Hebreeën 4. En zo zie je dat hier die Sabbatsrust, die zevende dag, wordt verbonden aan die van God. Genesis 2. En ik hoop oprecht, en u waarschijnlijk met mij, dat we in onze samenleving die onrustige sfeer verdwijnt en ook de oorlog zal stoppen. En dat we oplossingen misschien mogen zien te vinden voor de dingen die op dit moment in onze samenleving gebeuren. Dat we weer grip mogen krijgen op datgene wat ons tegenwoordig zo verontrust. En dat die rust weerkeert. Maar bovenal hoop ik dat u, dat jij weet hebt van jouw werkelijke rust en dat die gegrond is in het bestaan in God. Als fundament van uw en jouw leven. Ik wens u, ik wens jou een gezegende rustdag. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Mag u daarin voorgaan? Vader in de hemel, zo mogen we opnieuw voor uw aangezicht komen. En we danken u, Heer, dat we deze morgen zo bij elkaar mochten zijn. En het gaat over de rust, over de zevende dag. Heer, waarin we u de dingen tot een doel liet komen. En het was perfect, het was zeer goed. En we geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heer, dat die tijd terugkomt. En dat we nu al toch ook iets daarvan mogen proeven door kind te zijn van u. Dat we mogen weten en geloven. Heer, dat onze zonden afgewassen zijn door het bloed van uw Zoon. Heer, ik dank u dat u ook voor ons het kwaad overwon aan het kruis op Golgotha. En dat we in en met en door u mogen leven. Heer, dat is zo bijzonder. Het is misschien te groot om het te begrijpen. Maar we geloven. En we danken u, Heer, dat we kinderen mogen zijn van u. En dat we gegrond zijn in u. Heer, we zijn uw schepsel. We zijn zo zoals u het bedoeld heeft. En we danken u, Heer, dat we daarin ook kinderen mogen zijn van u. En we bidden, Heer, dat we toch ook vanuit die rust, de grond waarop we staan, ook in het leven mogen tegemoet treden. Heer, dat we zo de dingen mogen bezien die op ons afkomen. En ja, soms is het moeilijk. Is er angst, is er zorg. En toch, Heer, weten we dat u in dit alles ook bij ons bent. En we bidden, Heer, dat we daar mogen vertrouwen. En kom ons ongeloof daarin ook te hulp. Wanneer we het misschien daar toch wat anders over nadenken. In ons menselijk bestaan, in ons menselijk denken. Heer, we danken u, Heer, voor de dingen die u geeft. We bidden toch ook voor ons land. Heer, voor zoveel onrust dat er inderdaad ook is. Er liggen zoveel problemen, zoveel dingen, Heer, die ons bezighouden. En die van mensen die ons leiding geven zoveel vragen. En dat gaat ook niet altijd goed. We bidden of u hen de wijsheid wilt geven die daarvoor nodig is. Maar ook bidden we, Heer, dat ze zich afhankelijk weten van u. Als een door u aangestelde overheid. Opdat we in rust en vrede mogen leven. We bidden u, Heer, voor de situatie in de wereld. Heer, waarin oorlog is. Waarin geweld is. Waarin we niet kunnen begrijpen waarom mensen elkaar dat aandoen. Uit machtshonger, Heer, om een stuk land in te nemen wat zoveel levens kost. We kunnen er niet bij. We kunnen misschien uitleggen alle gedachten, maar toch, ten diepste, Heer, kunnen we er niet bij. En we bidden dat het mag stoppen. En we bidden er niet alleen voor Oekraïne, maar we bidden daar, Heer, waar mensen geweld wordt aangedaan. In honger en misschien het dorst leven. Heer, ook vaak ook maar wel door menselijk toedoen. Wilt u zich over deze wereld ontfermen? We bidden, Heer, voor mensen die onrecht wordt aangedaan in ons land. Heer, gewoon soms in het dagelijks leven. We lezen daar zoveel over. Heer, we bidden toch ook dat we fatsoenlijk met elkaar om zullen gaan. Geef dat toch in ons hart. Heer, zo bidden we ook, Heer, voor broeder Hofman. Of hij hem ook dicht nabij wilt zijn. Heer, nu herstellende is. Wil hem kracht en steun van u en van omhoog geven. En we bidden, Heer, voor zuster Reitsema. Heer, die toch ook het niet makkelijk heeft. En we bidden haar ook uw steun en kracht toe. Dat ze aanwezigheid op mag gevaren in uw leven. En ik bid u, Heer, voor de gemeente hier. Heer, te plaatsen. Heer, dat het een gemeente mag zijn. Waarin we mogen weten dat u er bent. En dat we vasthouden aan uw woord. En dat we er mogen groeien. Heer, en we danken u voor groei die u geeft. Ook hier in de gemeente. En dat we zo met elkaar verbonden mogen weten. We willen bidden of u zo deze week met ons wilt gaan. Als we straks van hier gaan, dat we, kon het zijn toch ook weer veilig en weer daar mogen komen waar we verwacht worden. Hier de week in mogen gaan. Goed kunnen omgaan met de dingen die op ons afkomen. En Heer, voor de mensen die op vakantie zijn of misschien gaan, bidden we of u hen dicht nabij wilt zijn. Maar ook voor de mensen die het misschien niet meer kunnen, bidden we u. Wees hen dicht nabij. Heer, zo leggen we alles in uw hand. En dan mogen alles bidden, niet om verdienen. Maar uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Even uit de dagelijkse sleur. Ieder heeft zijn eigen voorkeur van een geslaagde vakantie. Even uit de dagelijkse sleur. Kracht opdoen en inspiratie. Er is vaak extra gelegenheid om te genieten van de cultuur. En wij zien Gods grootheid om ons heen in de natuur. En er zijn er die de vakantietijd door allerlei omstandigheden ervaren als een tijd, eenzame tijd. Draag hen op in uw gebeden. Overal dreigen gevaren, dichtbij en in het buitenland. Alleen God kan ons bewaren. Wij zijn veilig in zijn hand. Mooi gedicht door Mina Mulder Zuur. We zijn gekomen aan het eind, bijna het eind van deze dienst. Fijn dat u er allemaal was deze ochtend en bent. Ik hoop echt oprecht dat we onze rust mogen vinden, gerust mogen weten in de Heere God. Ik wil de broeders bedanken voor het geluid bedienen en voor het spelen op het orgel. Fijn om dat zo allemaal samen ook te kunnen doen. Het was fijn om hier vanmorgen weer bij je in het midden te zijn. Misschien zien we elkaar zometeen nog onder de koffie en spreken we elkaar misschien nog onder de koffie. En ik hoop gewoon volgende maand of in september, geloof ik, mag ik weer een keer bij u voorgaan. Dus daar zien we ook naar uit. We sluiten als volgt af. We gaan zingen zo dadelijk de versen 1 en 2 van lied 327. God, u bent groot in al wat u deed. Daarna wil ik graag de zegenbeden over u uitspreken. En daarna zingen we nog het derde couplet van lied 327. En misschien zou het mooi zijn, voor zover we het kunnen, om dat ook staande te doen. 327, 1 en 2 en na de zegenbeden het derde couplet. Meedragen de nieuwe week in. In de ruimte gezet door Gods scheppende hand. In de vrijheid geplaatst door zijn woord. In het licht gesteld door Gods liefde. Gaan we op weg, omvat door de zegen, om te zijn tot een zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.